We gaan vandaag spreken over de persoon van Joab. En ik denk dat de meesten van u bekend zijn met Joab. Joab was een aanvoerder in het leger van koning David. En op het eerste gezicht lijkt hij een hele loyale vriend, zelfs familielid en volgeling van David te zijn. En we lezen in 1 Kronieken hoofdstuk 11, vers 4, 5 en 6. David toog heen en gans Israël naar Jeruzalem, welke is Jebus. Want daar waren de Jebusieten de inwoners des lands. En de inwoners van Jebus zeiden tot David, gij zult hier niet inkomen. David dan nog won de burg Sion, welke is de stad Davids. Want David zeide, al wie de Jebusieten het eerst slaat, zal tot een hoofd en tot een overste worden. Toen beklom Joab, de zoon van Zeruiah, dien het eerst. Daarom werd hij tot een hoofd. Met andere woorden, Joab gaat als eerste, want hij wil graag een hoofd worden, een overste worden. Hij heeft de positie als eerste in het vizier. En dat is heel belangrijk in de rest van deze biografische beschrijving, dat Joab altijd iemand is die als eerste zijn positie interessant vindt. Dat is een beetje te vergelijken met Lucifer, voordat hij gevallen is en de vijand werd. Hij wilde de positie hebben van Jezus Christus. En hij is een goede vechter. En hij is zo goed dat hij Israël leidt in de rebellie van Isbozet tegen David. En doodt ook de leider van het tienstammenrijk Abner. We lezen in 2 Samuel hoofdstuk 14. Betreffende deze, 2 Samuel hoofdstuk 2. Vers 8. Abner nu, de zoon van Ner, de krijgsoverste die Saul gehad had, nam Isbozet, Sauls zoon, en voerde hem over naar Mahanaim. En Abner is een goede en ook een eerlijke krijgsoverste. En we zien iets verder in hoofdstuk 3, vers 27... Als nu Abner weder te Hebron kwam, zo leidde Joab hem terzijde af in het midden der poort, om in de stilte met hem te spreken. En hij sloeg hem al daar aan de vijfde rib dat hij stierf, om des bloeds wil van zijn broeder Azael. Nou, Azael, die zou eigenlijk gespaard zijn door Abner, maar Azael wilde ook eer en positie hebben en roem hebben. En toen was Abner wel gedwongen Azael te doden. En op het moment dat Abner probeert vrede te maken en Joab niet aanwezig is, in vers 22 en vers 23, dan hoort Joab later dat Abner tot de koning David gekomen is en hij is in vrede weggegaan, hij wilde ook vrede maken. En Joab is vol wraakgevoelens, dat is een ander beeld van dit soort christenen, deze egoïstische, opportunistische christenen, die kunnen nooit iets over hun kant laten gaan. Ze moeten altijd twee keer zo hard terugslaan. En daar, Joab die ziet op het moment dat Absalom zich tegen David opstelt, wel dat Gods hand nog altijd over David is. En we lezen dan iets verder in 2 Samuel, in hoofdstuk 14, dat Absalom terugkomt en nadat hij Amnon heeft omgebracht. En in 2 Samuel hoofdstuk 14, in de eerste 23 versen, zien we dat Joab, de zoon van Zeruiah, merkte dat des konings hart over Absalom was. Met andere woorden, de koning wilde graag dat Absalom terugkwam. David maakte de fout dat hij nooit Absalom straft vanwege de dood van Amnon. En ook niet, indirect, dat hij Amnon heeft gestraft omdat Amnon zijn dochter of Amnons halfzus verkrachtte. David was een man eigenlijk die niet zo hard was tegen die dingen, want hij dacht, ja, ik heb zelf overspel gepleegd en met woord moord ben ik weggekomen, Dus hij is ook niet zo hard naar zijn kinderen. En dat is nou net de reden waarom Absalom wraak oefent aan Amnon. En uiteindelijk Joab, die een beetje een manpleaser is, iemand die de koning aan de mond spreekt, zegt nou, we gaan eens even kijken wat we kunnen doen om de koning met een list te vangen. En daarover gaat 2 Samuel hoofdstuk 14. En uiteindelijk laat David zien dat hij niet zo dom is als hij eruit ziet. En dan zien we dat de koning zegt tot Joab in vers 21, zie nu, ik heb deze zaak gedaan, zo ga heen, haal de jongeling Absalom weder. Dus Absalom die wordt teruggehaald zonder dat hij boete moet doen, rouw betoont. En dat is ook een beetje het hart van Joab. Joab komt met een aantal dingen weg, hij doet nooit berouw en vanwege zijn positie mag hij blijven. En dat is heel treurig. Dat is een beetje hoe de huidige jeugd opgevoed wordt. Ze komen met allerlei zonden weg op school en thuis. En uiteindelijk moeten ze dan in de samenleving gaan functioneren. En dat functioneert niet, want er te veel onbeleden zonde is. Het karakter is kapot gemaakt. En ja, dan krijg je verhalen over heropvoedingsinstituten of kampen of allerlei toestanden. En uiteindelijk zie je een samenleving verharden, want het hart van de jonge mannen verhardt zich. En we lezen dan in vers 23 van 2 Samuel 14. Alzo maakte zich Joab op en toog naar Gezer en hij bracht Absalom te Jeruzalem. Maar Absalom ziet het konings aangezicht niet. En hij wil dat wel. Absalom wil graag nabij komen zonder dat hij een zonde bekent. En uiteindelijk in hoofdstuk 15 zien we de samenswering van Absalom. En hij, dat moet gezegd worden, ondersteunt David tegen Absalom en in zijn rebellie en doodt ook Amasa. Dat zien we iets verder in 2 Samuel hoofdstuk 20, vers 9 en vers 10. Joab zeide tot Amasa, is het wel met u, mijn broeder? En Joab vatte met de rechterhand de baard van Amasa om hem te kussen. En Amasa hoede zich niet voor het zwaard dat in Joabs hand was. Zo sloeg hij hem daarmede aan de vijfde rib en hij stortte zijn ingewand ter aarde uit en hij sloeg hem niet ten tweede male en hij stierf. Toen jaagden Joab en zijn broeder Abizai Seba de zoon van Bichri achterna. We zien hier weer hoe Joab op een vrij listige manier een tegenstander ombrengt. Het lijkt erop alsof Joab in al deze acties de koning ondersteunt. Maar als we het totale leven van Joab goed bekijken, is hij een ambitieuze mens die alleen maar keuzes maakt voor zijn eigen voordeel. Met andere woorden, wat in zijn voordeel is, en wat daarna in het voordeel zou kunnen zijn van David, dat doet hij. En dan zorg je ervoor dat het zo gebracht wordt alsof hij degene is die eigenlijk de koning op de troon heeft gebracht en hem ook heeft ondersteund. En dit soort christenen zijn er in elke kerk te vinden. En zo'n persoon wordt nooit openbaar totdat de Heer de juiste gelegenheid op zijn pad brengt. De vraag voor zo'n egoïstische opportunist is, wat is er in voor mij? Als er niets in is voor hem, dan heeft hij geen interesse meer. Er kunnen drie dingen gezegd worden van zo'n soort christenen. Daarom gaan we even terug naar de tekst, de preektekst waarmee we begonnen zijn, in 2 Samuel hoofdstuk 3, vers 39. Ik ben heden teder en gezalfd ten koning. Deze mannen, de zonen van Zeruja, zijn harder dan ik. De Heere dan zal de boosdoener vergelden. Naar zijn boosheid. Joab, de zoon van Zeruja, was harder dan David. Toen Joab Abner doodde, was dat in een stad die men noemt een een stad om te vluchten als er iemand gedood was. Dat was Hebron, naar Jozua hoofdstuk 20, vers 6 en vers 7. Laten we die even opzoeken. Jozua 20, vers 6 en vers 7. Dat waren de vrijsteden en hij zou in dezelfde stad wonen, totdat hij staat voor het aangezicht der vergadering voor het gericht. Totdat de hoge priesters sterven die in die dagen zijn zaal. Dan zal de doodslager wederkeren en komen tot zijn stad en tot zijn huis, tot de stad van waar hij gevloden is. Toen heiligden zij Kedes in Galilea op het gebergte van Naphtali en Sichem op het gebergte van Ephraim en Kiriat Arba, deze is Hebron, op het gebergte van Juda. Dus het ombrengen is op een hele listige manier gebeurd. 2 Samuel 3 vers 27 zegt, als nu Abner weder te Hebron kwam, zo leidde Joab hem terzijde af in het midden der poort, om in de stilte met hem te spreken. En hij sloeg hem al daar in de vijfde rib, tot hij stierf, om het bloedwil van zijn broeder Azaël. Een vrijstad was een stad waar een doodslager naartoe kon gaan, die per ongeluk iemand omgebracht had. En daar mocht hij nooit van gedood worden. En Joab die gaat tegen de wet van God in en wil zijn wraak hebben. Omdat hij een harde man is, een hard hart heeft. En Joab zag ook dat Abner vrede had gemaakt met David. In 2 Samuel hoofdstuk 3 lezen we in vers 21. Toen zeide Abner tot David, ik zal mij opmaken en heen gaan en vergaderen gans Israël tot mijn heer de koning. Dat zij een verbond met u maken en gij regeert over alles wat uw ziel begeert. Alzo liet David Abner gaan en hij ging in vrede. En dat beviel Joab niet. Want Joab is zijn eigen rechter en hij doet wat goed en recht is in zijn ogen. En daarnaast was Abner een rivaal die voor zijn positie een gevaar zou kunnen worden. En op het moment dat David een reden houdt voor de begrafenis van Abner, neemt Joab het volgende waar in 2 Samuel hoofdstuk 3 vers 38. Voorts zeide de koning tot zijn knechten, weet gij niet dat te deze dagen een vorst, ja een grote in Israël gevallen is. Die Abner was een groot karakter. Joab had geen groot karakter, een grote mond. En wist hoe de gelegenheden te gebruiken, maar geen groot hart en geen groot karakter. En Joab wist hier ook dat David niets zou doen, zelf zou doen, tegen de moord over Abner. En op dat moment gaat Joab denken, hij is onvervangbaar. En in het vervolg weten we dat Joab ook een brief kreeg van koning David met het verzoek om Urie op een plaats te zetten in het leger waar de waarschijnlijkheid bijzonder hoog was dat hij zou worden gedood. En Joab die gehoorzaamt die orders en ik vermoed dat hij die brief van David altijd heeft bewaard. Dat zou wel eens goed kunnen uitkomen. Misschien voor een chantagemiddel. Want toen hij terugkwam naar Jeruzalem zag hij een zwangere Batseba in het paleis van de koning. En hij was heel blij dat hij die brief had bewaard. Nu had hij iets tegen de koning. Als de koning iets zou doen wat zijn plannen, zijn ambities zou doorkruisen, dan had hij voldoende. En dat is een typische zaak van opportunistische christenen die altijd zich verheugen over de zonde van anderen. Want dan kunnen ze gebruikt worden voor hun eigen egoïstische doelen. David, die moest een behoorlijke prijs betalen voor zijn zonde. Sterker nog, de Bijbel zegt in het Oude Testament, voor de zonde van David is geen vergeving, was geen offer mogelijk voor moord en overspel. Steniging was doodslag was de correcte straf naar de schrift. David krijgt genade, sterft niet. Maar, de Bijbel zegt ook, dat als je iets genomen hebt, moet je het viervoudig terugbetalen. Dus hij betaalt viervoudig in de moord op Uria, in vier kinderen die hij verliest. Het ongeboren kindje bij Batseba, als een jongetje dat sterft. Amnon wordt gedood, de Absalom. Absalom wordt gedood en uiteindelijk na zijn dood wordt zijn oudste zoon ook nog eens gedood door Salomo. Vier zonen verliest hij. Hij verliest een menge slaap en hij heeft nooit meer een goed geweten. Maar David bekeert zich. En zijn hart verhardt zich niet zoals het van Joab, maar bekeert zich tot de levende God. En de harde man, Joab, ja, die lacht, gniffelt, die slaapt uitstekend met zijn verontreinigd geweten. Vanaf dat moment houdt Joab de koning David in verachting. En nadat hij heel duidelijk bevelen heeft, is ongehoorzaam geweest om Absalom niet te doden, begint hij ook om de koning een beetje rondom te commanderen. We lezen in 2 Samuel hoofdstuk 19, vers 5 tot en met 7. Toen kwam Joab tot de koning in het huis en zeide: gij hebt heden beschaamd het aangezicht van al uw knechten, die uw ziel, en de ziel uw zonen en uw dochters, en de ziel uw vrouwen en de ziel uw bijwijven, heden hebben bevrijd. Liefhebbende die u haten en hatende die u liefhebben, want gij heeft heden te kennen dat oversten en knechten bij u niets zijn. Want ik merk heden dat zo Absalom leefde en wij heden allen dood waren, dat het alsdan recht zou zijn in uw ogen. Zo sta nu op, ga uit en spreek naar het hart uw knechten. Want ik zweer bij de Heere, als gij niet uitgaat, zo er één man deze nacht bij u zal vernachten. En dit zal u kwader zijn dan al het kwaad dat over u gekomen is van uw jeugd aan tot nu toe. Dus hij bedreigt de koning in het openbaar. In het openbaar schijnt Joab een gehoorzame soldaat te zijn, een overste zijn, een loyale generaal. Maar deze opportunist, die zorgt ervoor dat hij zijn opties en mogelijkheden uitdenkt en ze zo gaat gebruiken als de omstandigheden daar zijn voor persoonlijke genoegdoening. Het feit dat opportunisten gemeenteleden blijven en zelfs leiders betekent niets. Deze mensen zijn er heel zorgvuldig in om hun gevecht te pikken en precies te weten met wie ze moeten spreken achter de rug van anderen om de volgende opening te vinden. Het tweede wat egoïstische, opportunistische christen doen is dat ze anderen zwak maken. We hebben gelezen in 2 Samuel 3 vers 39. Ik ben heden teder en gezalfd ten koning. En deze mannen, de zonen van Zeruiah, zijn harder dan ik. De Heere zal de boosdoener vergelden naar zijn boosheid. Nadat Abner is begraven, zegt David: ik ben heden ten dagen zwak, teder. Dat was dankzij Joab. David had harde soldaten nodig. Hij was een man van oorlog. Een oorlogsman. Dat is ook de reden waarom, hoewel hij graag een tempel wilde bouwen voor de Heer, hij die toestemming niet kreeg, maar zijn zoon Salomo niet kreeg. Maar het was een man die bloed had vergoten. Veel bloed had vergoten. En vandaar dat er ook een boel machtige mannen, helden zich om hem verzamelden, die veel moed hadden, net zoals Joab en zijn broers. Maar die kracht met een zwakte. Want hij dan uiteindelijk dacht, ja, ik heb die mannen nodig. En de Heer wilde David leren, je hebt alleen mij nodig. David had gehoorzame, vechtende mannen nodig. Niet ambitieuze opportunisten. Die iemand vermoorden om hun eigen plannen te promoten. Een goede gemeente wordt zwakker gemaakt door dit soort christenen. En op het moment dat zo'n opportunistische christen eruit gegooid wordt, dan heeft hij al zijn kaartjes in orde om als een soort martelaar een boel andere gelovigen uit de gemeente ook mee te nemen. Het betekent in uw persoonlijke geestelijke strijd dat als u leert uw zwakte over te geven aan de Heer Jezus Christus, het uw kracht kan worden. Tenminste, zo beschrijft Paulus dat in zijn tweede brief aan de Korinthers, hoofdstuk 12, vers 10. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden en smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar andersom is het ook waar. Als dat niet de Heer wordt overgegeven, kan de kracht van een Christus een zwakheid worden. De rijke man heeft een neiging van nature om op zijn rijkdom te vertrouwen. De sterke man heeft de neiging om op zijn kracht te vertrouwen. De wijze man die heeft een neiging om op zijn wijsheid te vertrouwen. En de Heer zegt dat is niet correct. Jeremia 9 vers 23 zegt, zo zegt de Heer, een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid en de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. En de rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom, maar die zich beroemt, beroemen zich hierin dat hij verstaat en mij kent, dat ik de Heere ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heere. Er is geen geestelijke kracht in deze dingen, als niet overgegeven worden aan de doeleinden en de wil van de koning. Peters grote mond wordt zijn val, op het moment dat hij niet 3 uur komt binnen met de Heer in Gethsemane. Paulus' ijver en zijn kennis konden hem inderdaad een winst voor hem en een verlies voor Christus maken, als het kwam tot zijn redding. Kijk wat is er na in Filippenzen hoofdstuk 3, vers 7. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Dus zijn kennis, zijn ijver, ja, dat was iets wat hij om Christus wil schade heeft geacht. Job echter was een opportunist die zijn koning zwakker maakte en hij deed het met bewust. Het was voor zijn eigen interesse. En uiteindelijk zullen we zien naar 2 Samuel hoofdstuk 3 vers 39 en het einde van het vers lezen we: deze mannen, de zonen van Zeruiah, zijn harder dan ik. De Heere zal de boosdoener vergelden naar zijn boosheid. De Heer belonen en ieder na zijn werk op aarde en soms pas in de hemel of in de hel op de poel des vuurs. Na een hele lange carrière dat Joab zijn koning heeft gebruikt, wordt Joab beloond. De Heer geeft hem uiteindelijk de gelegenheid, en dat is om met een rebellie mee te gaan die Adonia begint. We lezen in 1 Koningen hoofdstuk 1, vers 5 tot en met 7 van deze rebellie van Davids oudste zoon Adonia. Adonia, nu de zoon van Haggit, verhief zich en zeggende: ik zal koning zijn. En hij bereidde zich wagens en ruiters en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht. En zijn vader had hem niet bedroefd van zijn dagen, zeggende: waarom hebt gij al zo gedaan? En ook was hij zeer schoon van gedaante, en Haggit had hem gebaard naar Absalom. Dus hier zien we dat de moeder, waarschijnlijk een hele mooie vrouw, twee prachtige zonen op de wereld heeft gebracht, Absalom en Adonia. Adonia wordt net behandeld als Absalom. David heeft niets geleerd. In andere woorden, hij is nooit negatief tegen zijn zoon. Vers 7. En zijn raadslagen waren met Joab, de zoon van Zeruiah, en met Abjatar, de priester, die hielpen volgende Adonia. Dan komt Bathseba tussen beiden en David zalft Salomo. Maar David verwacht dat Salomo iets doet. 1 Koningen hoofdstuk 2, vers 5 en vers 6. Dan zegt David voor zijn dood tot zijn zoon Salomo, die hij op de troon heeft gesteld: zo weet gij ook wat Joab, de zoon van Zeruiah, mij gedaan heeft, en wat hij gedaan heeft aan de twee krijgsoversten van Israël, Abner, de zoon van Ner, en Amasa, de zoon van Jeter, die hij gedood heeft en heeft krijgsbloed vergoten in vrede. En hij heeft krijgsbloed gedaan aan zijn gordel, die aan zijn lendenen was, en aan zijn schoenen die aan zijn voeten waren. Doe dan naar uw wijsheid dat gij zijn grauwe haar niet met vrede in het graf laat dalen. Maar de zonen van Barzillai, de Gileadiet, zult gij weldadigheid bewijzen. Ze zullen zijn onder degenen die aan uw tafel eten, want alzo naderden zij tot mij als ik vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Absalom. Hij zegt tot zijn zoon: laat Joab niet in vrede sterven. Benaja, de uitvoerder, die moet uiteindelijk dit doodsoordeel vellen. En Job denkt, weet je wat ik doe? Ik ga snel naar het altaar, pak de hoornen van het altaar en dan heb ik misschien genade gevonden. Misschien kan ik ook nog de brief gebruiken die David ooit aan Uria schreef om hem om te brengen, aan mij schreef om hem om te brengen. Salomo heeft geen interesse aan een brief, ook de Heere God niet. Wat 20 jaar geleden al beboet zou moeten worden, wordt nu bereinigd. De Heer beloont Job naar zijn boosheid. Bent u zoon Joab? Maakt u beslissingen om uzelf te promoten en uzelf op een politieke manier naar boven te werken? Of is het vergenoegen van de koning uw basis? Het is niet te laat om u zich te bekeren. U hoeft niet te wachten tot een benaja komt en zegt, ik moet even met je spreken. 5 minuutjes. Als u zo'n opportunist bent, is het heel moeilijk dat u een persoon of de Heer Jezus voor uw eigen interesse stelt. Als u zo'n egoïstische, opportunistische christen bent, bent u een van de velen die een plaatselijke gemeente kapot maken, veel mensen met u meetrekken, omdat u maar één interesse heeft in uw leven, het is uw eigen voordeel zoeken. Dat is de toestand van de gemeente in de laatste dagen. Openbaring 3 noemt die Laodicea, de laatste van de 7 gemeenten. Dat is de gemeente kort voor de opname van de gemeente Openbaring hoofdstuk 4 vers 1 en 2. Als Johannes als het beeld van de gemeente opgeroepen wordt, de Heer tegemoet ging in de lucht. Laodicea betekent rechten van de mensen. Democratie. Ieder doet wat goed is in eigen ogen. Dus een lauwe gemeente. De Heer zegt, waart u maar koud of heet. Nee, ze zijn lauw. Want ieder doet wat recht is in eigen ogen. Heeft alleen zijn eigen interesse. Een bijbelgelovige heeft Gods interesse. En zoekt Gods wil naar zijn woord. Wat voor christen bent u? En goedkope, egoïstische, opportunistische christen als Joab. Of een bijbelgelovige man als David, die zijn fout had, zijn zonde had, maar ze bekende en de Heer om barmhartigheid en genade vroeg. Mogen de Heer u helpen uw zonde te belijden en uw egoïsme te bekennen en u daarvan te bekeren. Amen.